Thank you. Gemeente en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee L.M. en Jong-Jan uit Ede. En vanavond hoopt dominee Jong-Jan ook voor te gaan en dat is om 7:00 in de Westerkerk. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor de evangelisatiepost in Horst. Het eindejaarscollecte heeft het mooie bedrag van €1.453,45 opgebracht. Waarvoor hartelijk dank en boven alles de heren. Zondag 16 januari hopen we voor te gaan. 'S Morgens onze eigen predikant dominee Lucas in Sissica 2. En 's avonds om 7:00 hoopt dominee Els Schaasma uit Nunspeet in de Westerkerk voor te gaan. En nog, omdat de omstandigheden nou doorgaan met de corona, vervallen deze week de catechisaties. Ook is besloten de viering van het heilig avondmaal tot nader orde uit te stellen. De komende weken zal de actie kerkbalans worden gehouden. In de week van 16 tot en met 22 januari wordt een enveloppe bij u bezorgd. En op maandag 24, dinsdag 25 of woensdag 26 januari wordt de enveloppe weer bij u opgehaald. En dan de telavond voor onze gemeente is gepland op woensdagavond 26 januari. Komende week zal er een dubbeltal worden opgesteld voor de vacature van de diaken. De verkiezing zal donderdag 27 januari worden gehouden. De precieze invulling van deze verkiezing zal u nog nader worden medegedeeld. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is Psalm 25, het tweede vers.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 86, daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer en uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven, gij doet duizend wonderen heen, gij zijt God, ja, gij alleen. Het vijfde vers van Psalm 86. Wij luisteren vanochtend naar de Heilige Wet des Heren en zingen daarna uit de berijmde 10 geboden des Heren het 9e vers. De berijmde 10 geboden des Heren, vers 9, na het voorlezen van de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze ochtend kunt u vinden in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het zevende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. Lucas 7, daarvan de eerste 10 versen. Nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. En een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. En van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. En Jezus ging met hen. En als hij nu niet ver van het huis was, zond de hoofdman over 100 tot hem enige vrienden en zeide tot hem, Heren, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met één woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij, en ik zeg tot deze ga, en hij gaat, en tot de andere kom, en hij komt, en tot mijn dienstknecht doe dat, en hij doet het. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hen, en zich omkerende, zeide tot de schaar die hem volgde, ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond tot zover. In onze voorbeden hopen wij te gedenken mevrouw Berkhoff-Smelt, Zij is vrijdag gevallen en heeft haar heup gebroken. En ze is opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Bidden wij de Heere om zijn zegen. Te midden van alle stemmen die in deze wereld klinken, Heere, brengt u ons samen in dit gebouw om naar uw stem te horen. Uw stem heeft geklonken op deze ochtend, al zou er geen woord meer gezegd worden. U heeft gesproken. Maar dat het nou mag wezen wat de psalmist heeft gezegd, merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. En dat zou al een heel groot wonder wezen, want als het gaat om een antwoord, betekent dat dat wij een vraag hebben gesteld. En dat we verlangende zijn om een antwoord te mogen horen op die vraag. En misschien is die vraag wel geweest, zou u willen geven, Heere, op deze ochtend, deze eerste dag van de nieuwe week, dat er een woord voor mij bij mag zijn. En dat u vanuit de prediking wilde spreken, ook tot mijn hart. En mocht het zijn tot eer van uw naam en tot zaligheid van mijn ziel, tot onderwijs van wat uw hand gewerkt heeft. Dat er een vraag mag zijn, en die we aan u hebben gesteld. O mijn zielen, doorziet ge uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Misschien wel een vraag van een meisje, van een jongen. Hoe krijg ik ooit een nieuw hart? Hoe zal dat toch gaan? Misschien wel een vraag van een jongere. Heere, ik heb al zoveel op mijn kerfstok in mijn jonge leven. Hoe kom ik daar ooit van af? Misschien wel een vraag die niet aan u gesteld is. Een vraag van, als ik de leeftijd van 18 jaar bereikt heb, hoe kom ik dan zo snel mogelijk van de kerk af? Omdat we los zijn van u en omdat we helemaal geen begeerte hebben om bezig te zijn met de dingen van u. Omdat de wereld longt en omdat er zoveel aantrekkelijks in deze wereld is. En dat de kerk maar saai lijkt. En wat is er eigenlijk te zien rondom je heen met betrekking tot de kerk? Er is verdeeldheid en verscheurdheid. Mensen die elkaar soms helemaal niet lief hebben, wat je in de kerk wel zou mogen verwachten. U weet hoe dat het allemaal ligt, Heren. Dat is geen ander. U weet het ook van Vriezenveen. Als we deze woorden hardop uitspreken, dan weten wij dat niet, maar u weet het wel. En u weet ook of er zulke jongeren vanochtend in ons midden zijn. En dan hebben we die vraag niet aan u gesteld, maar die vraag die leeft er dan van binnen wel. Dan vragen we of u, ondanks het feit dat we die vraag aan u niet hebben voorgelegd, toch een antwoord zou willen schenken. En dat dat antwoord zou mogen zijn bij u vandaan, nadat u behaagt. Maar zou het mogen wezen dat uw dienst gaat trekken. En dat u gaat trekken. En dat we onder uw dienst niet uit zouden kunnen komen. Maar dat we op een gegeven moment gaan zeggen wat we ons niet kunnen voorstellen. Maar dat we die dichter op een gegeven moment gaan begrijpen. Met ons verstand en met ons hart. Dat die psalmdichter van 84 en de dichter van psalm 122 en niet te vergeten de dichter van psalm 92, dat ze een begeerte hadden om naar uw huis te gaan. En dat ze het andere toeriepen, kom ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden in uw poorten in. Of de dichter van 84 die zegt, één dag in uw huis is mij meer dan 1000 elders. En Heere, daar is ook de plek waar dat u antwoorden wilt geven, op vragen die er leven. En dan is er geen vraag waar u geen antwoord op weet. We vragen of u ons alle zo gedenken wilt, en dat in het kader van de eer van uw grote naam, draagt u daar zelf zorg voor. Want als u dat af laat hangen van ons, dan komt daar niets van terecht. Sinds het moment dat we gevallen zijn in het paradijs, is er geen mens op deze aarde die uw eer op het oog heeft en die uw lof bedoelt. Dan zingen we, maar we zingen allemaal over onszelf. We praten, maar het gaat allemaal over onszelf. En of we nou wereldsgezind zijn of we zijn godsdienstig gezind, Maar het cirkelt alles maar om één persoon en dat ben ik. Maar dat nou die grote ik, die zo menigmaal gezegd heeft, ik zal. En ik heb en ik geef. Dat u in het middelpunt zult staan en dat u alle aandacht zult opeisen voor uzelf. En dat het vanochtend mocht zijn, ik wil en zij zullen. Dan is er geen tegenstand meer mogelijk. Dan wordt alle weerstand gebroken en worden we getrokken achter u aan. En hebben we het nodig om onderwijs te ontvangen van u. Een school van u die nooit op slot gaat. Die geen invloed heeft op corona. Waardoor dat u zegt vandaag niet. En de hele week in quarantaine. Maar een school die altijd open blijft. En we vragen of u de gemeenteleden allemaal. En dat geldt voor de kerkraadsleden. En als we deze woorden hardop uitspreken. Dat we op die school zouden mogen plaatsnemen. En dat alleen uit vrije genade. Want als het gaat om het betalen van schoolgeld, dat op deze aarde, dan moet dat voor onze kinderen. Maar als het gaat om betalen voor die school, als u van ons het volle pond zou eisen, en dat eist u, dat kunnen wij u niet betalen. Want wie tegen één gebod gezondigd heeft, die heeft tegen al de geboden Gods gezondigd. En vervloekt is een ichele die niet blijft in al hetgene geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En toch op die school te mogen komen vanwege het feit dat er één is geweest die gezegd heeft, het uitgeroepen heeft met grote stem, het is volbracht. En Heere, zult u ons willen aanzien in hem. En mag het vanochtend dan zijn die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Zou u erin mee willen komen, Heere, als het gaat om de prediking van uw woord, als het gaat om het luisteren naar uw woord. Geeft u ons een dienst, een gezegende dienst, een dienst waarin u zelf alle aandacht opeist voor uzelf en waarin u ons er persoonlijk ook bij betrekt, zonder verdiensten van onze kant, uit genade alleen. En leer ons dat woordje spellen, genade. Genade is op uw lippen uitgestort, die is geëeuwiglijk van God gezegend wordt. Dat u gedenken wilde zo, Heere, aan de ouderen, aan mensen van middelbare leeftijd, de jonge mensen, de kinderen, ze laat u niemand over, in de persoonlijke omstandigheden van het leven, maar ook als het gaat om uw woord en getuigenis. Gedenk uw kinderen dat ze onderwijs mogen ontvangen van u. En wilt u degene die tobben aangaande de dingen van uw koninkrijk ook onderwijzen en willen brengen onder de vleugelen van die meerdere Boa's, om schaduw te mogen vinden bij u en koren te mogen rapen achter de maaiers aan. We vragen of u gedenken wilt aan de zieke mensen. We denken in het bijzonder ook aan mevrouw Berghoff, die haar heup heeft gebroken. Zou u haar alles willen schenken, ook in de hoge leeftijd die ze heeft mogen ontvangen, wat ze nodig heeft. Als het lichaam wellicht brozen is geworden in de loop van de jaren, zou u herstel nog willen schenken. En al degenen die haar lief en dierbaar zijn, ook nabij willen zijn. Ook als ze rondom moeder heen staan. Wilt u mevrouw Berghoff een God van nabij zijn en niet van ver? En dat er niet alleen aardse doktoren zouden wezen die haar de helpende hand bieden. En niet alleen verplegend personeel, maar boven alles dat er hulp vanuit die hemelse apotheek, vanuit die arts bij uitnemendheid mag komen, die verzorgen kan als geen ander. Zie een gunst op haar neer en wilt u dat schenken aan alle zieken in het midden van de gemeente. Gedenk de rouwdragende mensen die korter of langer geleden stonden rondom het geopende graf. Gedenk u, Heer, aan mensen die eenzaam zijn. Straks naar huis, niemand die op hen wacht. Wordt nog wel eens gezegd, wilt u ons begeleiden naar huis en veilig brengen op de plaats waar we verwacht worden? Kan soms snijden door het hart heen. in de levens van die mensen die zeggen van, maar er is niemand die op mij wacht. Heere, zou u alstublieft hier aanwezig willen zijn en tegelijkertijd ook uw wacht willen betrekken als we thuiskomen. Er mag er nog een overdenking zijn van datgene wat we mochten lezen en als u het geeft overdenken. Vergedenk de broeders van de kerkenraad, de dominee aan deze plaats verbonden. Gedenk u allen die een taak hebben in uw koninkrijk. Hier in Veriseveen, ook hier in de gemeente, maar overal waar uw woord verkondigd wordt, breek het rijk van de vorst der duisternis af en wilt u uw koninkrijk doen komen. En dat uw wil zal geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. En dan mag dat virus in de oren van menig een minder in ernst zijn en dat wordt door wetenschappers dan uitgesproken. Wat ze allemaal ook zeggen, Heer, men weet er uiteindelijk geen raad mee. En wij weten er wellicht ook geen raad mee. Maar geef alstublieft dat en de wereld en de kerk en alle die ons hebben te regeren en te besturen, dat we samen op onze knieën mogen komen aan uw voeten. En dat we het mogen zoeken bij u, die zegt, keert weder tot mij, en ik zal al uw afkeringen genezen. Heere, gedenk u zo in uw gunst en in uw genade. Geef een goede overdenking, onder het licht en de leiding van uw Heilige Geest. En dat we aan het einde van deze dienst zouden mogen zeggen, en hier, en thuis, degene die met ons verbonden zijn, het was goed om aan deze plaats geweest te zijn, om thuis met de gemeente verbonden te zijn. De Heere was in het midden. Wij vragen het u om Jezus wil. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 103. De versen 1, 2 en 3. Psalm 103. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En loof hem die u vergunt uw zielsverlangen. Wat er volgt in de versen 1, 2 en 3 van Psalm 103. gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanochtend het woord van God, naar aanleiding van het gelezen gedeelte, Lucas 7, de versen 1 tot en met 10, waarvan ik u nog voorlees, de versen 9 en 10. Lucas 7, de eerste 10 versen, ik lees u nog voor de versen 1 tot en met, ik lees u nog voor de versen 9 en 10. En Jezus, dit horende, verwonderde zich over hem. En zich omkerende, zeide tot de scharen die hem volgden: ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Tot zover. We schrijven onder de woorden van onze tekst drieërlei gevoelen omtrent de hoofdman over 100. Dus drieërlei gevoelen over de hoofdman over 100. In de eerste plaats het oordeel van de ouderlingen. In de tweede plaats het oordeel van de hoofdman zelf. En in de derde plaats het oordeel van de Heer Jezus. Dus drieërlei gevoelen, of drieërlei oordeel, hoe dat je het ook uit wil spreken. Drieërlei gevoelen over de hoofdman over 100. In de eerste plaats het gevoelen, het oordeel van de ouderlingen. Hoe kijken die ouderlingen naar die man? De versen 1 tot en met 5. In de tweede plaats het oordeel van de hoofdman zelf. Hoe kijkt die hoofdman over naar zichzelf? De versen 6 tot en met 8. En tenslotte het oordeel van de Heer Jezus. Hoe kijkt de Heer Jezus naar deze man? De versen 9 en 10. In het kerkelijk jaar, gemeente, zijn we net kerst gepasseerd en we bevinden ons al richting Golgotha. Want daar gaat het om. De Heer Jezus is geboren, de meisjes en jongens, die weten dat vanochtend in deze ruimte. De Heer Jezus is geboren. En dan is het volgende feest dat aanstaande is, dat herdacht zal worden, dat is de kruisiging van de Heer Jezus. En zo is de Heer Jezus, die is op weg naar Golgotha. Tijdens heel zijn leven zou je kunnen zeggen, kribben en kruis staan voortdurend in elkaars verlengde. Wat is dat voor een weg, de weg naar Golgotha? Als ik dat aan onze meisjes en jongens zou vragen, wat dat voor een weg is, dan kan ik me voorstellen dat ze zouden zeggen van dat is voor de Heer Jezus een moeilijke weg geweest. Wat heeft de Heer Jezus ontzettend veel tegenstand gehad op die weg. Tegenstand van vijanden die zeiden van weg met de Heer Jezus, die niets met hem te maken wilden hebben, maar ook tegenstand van zijn vrienden, mensen die het soms helemaal niet in de gaten hadden, zijn discipelen bijvoorbeeld, maar die de lijdensbeker van de Heer Jezus wel hebben gevuld, de allerlei ondoordachte uitspraken en allerlei ondoordachte daden, of zelfs door middel van bedrog, denk aan Petrus die op een gegeven moment de Heer Jezus verloochende. De lijdensbeker van de Heer Jezus is op die weg op allerlei manieren gevuld. Totdat hij aan het kruis kwam te hangen en uitriep, en dat was het zwaarste van zijn lijden: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toch is daarmee niet alles gezegd als het gaat om de weg van kribben naar Golgotha, een weg van kruis. De Heer Jezus heeft op die weg ook vreugde ondervonden. Hoe weet ik dat? Omdat de Bijbel dat zelf zegt. Paulus schrijft dat in de Hebreeënbrief. Voor de vreugde hem voorgesteld, het kruis heeft gedragen en schande veracht. Met andere woorden, Jezus is de weg gegaan omdat hem vreugde is voorgesteld. En wat was nou de vreugde die de Heer Jezus tijdens zijn leven op deze aarde ontving? Waar hij zich echt in verblijdde, dat was bezig te zijn in de dingen van zijn vader. De eer van zijn vader te bedoelen. Nooit ergens in te struikelen, maar voortdurend, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Een tweede wat je zou kunnen zeggen is dit, dat het hart van de Heer Jezus verheugd is geweest als er steeds weer een mens tot bekering werd gebracht. Je zou kunnen zeggen, de Vader gaf een hartsterking aan de Zoon, een versterking aan de Zoon, weer een die bij die scharen behoort, die eenmaal zal worden, die eenmaal zal zalig worden en die in de tijd getrokken wordt uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Dat gaf bij de Heer Jezus vreugde. En dat heeft de profeet Jesaja ook gezegd. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. Dus er zullen mensen tot bekering worden gebracht. Nou, een van die personen die tot bekering worden gebracht en een hartsterking die de Heer Jezus krijgt, dat is die hoofdman over 100 waarvan sprake is in hoofdstuk 7. Beter gezegd, deze hoofdman is al tot bekering gebracht. Er is iemand in Capernaum die hem nodig heeft. En dat brengt ons bij het eerste vers, waar staat geschreven: nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks, ging hij in te Capernaum. Capernaum, de plaats waar de Heer Jezus woonde, zei dat hij daar een eigen huis heeft gehad, of dat hij inwoonde bij iemand anders, verklaarde zeggen dat de Heer Jezus ingewoond zou hebben bij de schoonmoeder van Simon Petrus. Heel kort, de schoonmoeder van Simon Petrus ernstig ziek is, dan komt de Heer Jezus, en dan is het Sabbat, komt de Heer Jezus in het huis van Simon Petrus, van de schoonmoeder van Simon Petrus, en dat is aan het einde van de Sabbatdag. Hij heeft gepreekt, hij heeft mensen genezen, beter gemaakt, wonderen verricht, er is kracht van hem uitgegaan. Het heeft de Heer Jezus vermoeid. Waar gaat hij naartoe? Naar het huis van Simon, van de schoonmoeder van Simon Petrus. Die had daar een woning. En de Heer Jezus gaat daar naartoe. Met het doel om uit te rusten. Nou, zeggen verklaarders, wellicht heeft de Heer Jezus daar onderdak gehad. Het zou kunnen zijn, we weten het niet. We weten wel dat Capernaum genoemd wordt zijn stad. Dus als de Heer Jezus uittrok door het land heen, dan vertrok hij vanuit Capernaum en hij ging door het land heen. En of hij nou naar Jeruzalem ging of hij ging naar andere delen in het land, hij vertrok altijd vanuit Capernaum. En als hij naar huis ging, dan ging hij terug naar Capernaum. Dat wil zeggen, als je de kaart een beetje voor ogen hebt, zo van het noorden bij het meer van Galilea naar het midden van het land waar Jeruzalem ligt, daar ging de Heer Jezus dan bijvoorbeeld naartoe en keerde hij terug naar Capernaum. Dan maakte hij die lange reis door de bergen en door de heuvels heen en dan kwam hij weer in Capernaum terecht. Daar in Capernaum, daar is iemand die op hem wacht. En dat gebeurt als de Heer Jezus een reden heeft uitgesproken. Want, zo zegt Lucas, gedreven door de Heilige Geest, nadat hij nu al zijn woorden voleindigd had ten aanhoren des volks. Dus de Heer Jezus heeft een reden gehouden, een preek gehouden. En die reden, dat is de bergreden geweest in Lucas 6, wordt die bergreden, die wordt kort genoemd. Er worden een aantal uitspraken van de Heer Jezus genoemd. Als het gaat om de breedte van die bergreden, dan kun je in Matthäus terecht, de hoofdstukken 5 tot en met 7, vind je een uitgebreid verslag van de lange preek die de Heer Jezus gehouden heeft, die genoemd wordt de bergreden. En zo heeft de Heer Jezus voor zij tegenover zijn discipelen en rondom zijn discipelen heen, een grote schare van mensen, heeft de Heer Jezus gesproken. Je zou geneigd zijn om daar overheen te lezen en te zeggen van, nou, die mensen die hebben dat gehoord, Jezus heeft het gezegd. Maar wat een voorrecht dat er zoveel mensen waren die naar de stem van de Heer Jezus mochten horen, die het woord van de Heer Jezus mochten horen. Die mochten horen wat nodig was om zalig te worden. Die mochten horen wat de grondregels waren van het koninkrijk der hemelen. Wie de koning was van dat koninkrijk der hemelen. En hoe de burgers van het koninkrijk der hemelen er zo uitzagen, welke kenmerken, vruchten dat ze met zich meedroegen als het ging om het nieuwe leven. Dat hebben die mensen allemaal gehoord. Zoals vandaag het een voorrecht is als je te midden van alle chaos in deze wereld, op allerlei vlakken, of het nou is op terrorisme of verdacht terrorisme, of dat het gaat om klimaatverandering of coronavirus, dat de Heer zijn woord laat uitgaan, ook op een dag als vandaag, en dat we dat woord mogen horen. Nooit min overdenken. Als je hier in gezondheid mag zitten, of je mag meeluisteren op deze ochtend, dat de Heer zijn woord wil laten lezen en dat hij zijn woord ook wil laten verkondigen. En dan ook de vraag tegelijkertijd, wat doet dat woord met ons? Wat deed dat woord in de levens van mensen die naar de Heer Jezus hoorden, die zijn stem letterlijk hoorden? Maar wat doet het woord ook in ons eigen leven, of we nu ouder zijn of dat we jonger zijn? In Capernaum, daar is een man. Een dienstknecht van een zekere hoofdman over 100, die hem zeer waard was, krank zijnde, lag op zijn sterven. Er is dus iemand die in Capernaum is. De Heer Jezus die gaat, is daar nu binnengekomen. En die man, die is op de Heer Jezus aan het wachten. Hij hoort dat de Heer Jezus is binnengekomen. Het is een hoofdman over 100. Voor de kinderen, misschien heeft de meester of de juf de geschiedenis verteld en is het voor jou een begrijpelijke geschiedenis. Nou, we willen je vanochtend er natuurlijk ook helemaal bij betrekken in de hoop dat je het ook vanochtend, de preek, een beetje kunt begrijpen. Wat was nou zo'n hoofdman over 100? Zou ik eigenlijk bijna willen zeggen van vertel jij het eens. Of steek je vinger eens op als jij het weet, maar dat hoeft niet. Ik zal het je vertellen, het gaat om een hoofdman over 100. Dat in de dagen dat de Heer Jezus leefde, had je een bezettende macht. Ik zeg op school wel eens, om dat uit te leggen aan de jongens op school. De jongens die, en dat is helemaal geen schande, daarvoor zit je op school, die dat dan niet weten. De Joden die hadden een bezettende macht, zoals in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers die waren aan de macht en de Nederlanders die moesten gehoorzaam zijn aan de Duitsers. Nou was dat in de tijd van de Heer Jezus was dat ook het geval. De Romeinen waren aan de macht en die hadden een heel uitgestrekt gebied waar ze overheersten. En ook Israël stond onder de macht van de Romeinen. Nou was er een bepaalde hiërarchie als het ging om de leidinggevenden bij de Romeinen. Het begon bij de keizer. En onder de keizer daar stonden hoge officieren, om het zo maar te zeggen. En elke officier die had weer bepaalde mensen onder zich, die een wat lagere functie hadden. En zo had je ook de zogenaamde hoofdmannen over 100. Die hoofdmannen over 100 die moesten verantwoording afleggen aan iemand die meerder was dan dat zij waren. Maar ze hadden zelf ook knechten, soldaten onder zich. En dat waren 100 soldaten. En over die 100 soldaten, daar moesten zij bevelen aangeven. En wat er allemaal gedaan moest worden en wat er niet gedaan moest worden. Kortom, een hoofdman over 100, die had het voor het zeggen over die 100 soldaten. Nou waren die Romeinen, die waren over het algemeen gezien niet mals. Wij weten, dus het gaat om het leven van de Romeinen. Ze leefden zodanig dat je zegt van niet echt netjes. Met de zeden namen ze het niet zo nauw. Overspel, dat vonden ze allemaal heel normaal. Vloeken, bedriegen, ze vonden het de gewoonste zaak van de wereld. En hoe je met je medemens omging, dat maakte eigenlijk niet zoveel uit. Dat kwam in de levens van die hoofdmannen over 100 ook openbaar. Want die hoofdmannen over 100, die hadden dus 100 knechten, kon je zeggen. Maar zij hadden eigenlijk nooit oog voor de persoon, als het gaat om die 100 knechten, hadden ze eigenlijk nooit echt oog voor de personen van die knechten zelf. Het ging eigenlijk maar om één ding, en dat is, doe je je werk goed. En doe je je werk goed, dan kun je blijven. Doe je je werk niet goed, dan word je ontslagen. En hoe het met iemand ging, psychisch, mentaal of lichamelijk, dat kon zo'n hoofdman over 100, kon dat niet zoveel schelen. En als iemand ernstig ziek was, zeer ernstig ziek, dan zei zo'n hoofdman over 100 niet van nou, we gaan de dokter eens halen, want die jongen die is ernstig ziek geworden, hij moet genezen, want hij moet voor mij werken. Wel nee, als zo iemand ernstig ziek was, dan wachten ze rustig af totdat zo iemand overleden was en dan iemand anders in dienst van zijn hoofdman. En de een zijn dood is de ander zijn bruid. Dan kwam je onder de heerschappij van zijn hoofdman over 100 in plaats van degene die gestorven was. Dan zie je iets bijzonders hier gebeuren. Namelijk dit, er is een hoofdman over 100. En die hoofdman over 100, die heeft een dienstknecht. En die dienstknecht, zo staat hier, die is hem zeer waard. Die dienstknecht, die is ziek. En die is zeer ernstig ziek, want hij ligt op zijn sterven. Het gaat om licht op zijn sterven. Jongen. Een jongen. Heb je misschien wel gelezen in de krant? Jongen van 17 jaar die afgelopen week naar een feestje is geweest. Of weet ik wel, ja, ik dacht dat het een feestje was. En wordt vermist. 1:50 weggegaan. 'S Nachts naar huis, komt thuis niet aan, vermist. En ik geloof gisteren kwam openbaar dat die jongen, dat denk je nou gelijk als eerste, die is door misdrijf om het leven gekomen. Maar die jongen die is verdronken, 17 jaar. Er zijn ook jonge mensen of kinderen die ernstig ziek zijn. Zeer ernstig ziek. En dat geldt voor deze jongen hier in dit gedeelte ook. Hij is zeer ernstig ziek. En er is maar één ding waar hij op hoeft te wachten. En dat is de dood. Hij beseft het zelf nauwelijks. Zo ziek is hij. Dat is vaak met een mens zo. Als hij ernstig ziek is, dan denkt hij niet van nou, dat kan natuurlijk wel. Maar soms kun je zo ziek zijn dat je niet eens denkt van ik ga sterven. Maar voor de jongen wordt dat wel werkelijkheid. Het is wel een les, ook als je jong bent, zullen we er rekening mee houden. En als de Heer het geeft, hopen we daar vanavond ook nog wat meer over te zeggen. Zullen we er rekening mee houden. Of je 91 bent, dat is ook ernstig als je het leven gaat verlaten en je bent ernstig ziek. Maar als je 17 bent en je hoort 91, dan denk je, ik heb nog heel wat jaren te gaan. Maar het leven is, zo zegt de psalmdichter, een damp en de dood wenkt ieder uur. Stel dat je de leeftijd van 17 niet bereikt. En je bent nu 16 jaar. Dan ben je, als jij niet ouder wordt dan 17, ben je stokoud. Want je hebt niet lang meer te leven. Ik gun jou een leven en ik gun jou een goed leven, een gezond leven. Maar ik gun je boven alles een vernieuwd leven. Daartoe heb je wel nodig wedergeboorte, geloof, bekering, de Heer Jezus als het Allerhoogst en het Eeuwige God. En ik hoop dat je Hem mag leren kennen. Die zegt, die mij vrug zoeken, die zullen mij vinden. Deze jongen is ernstig ziek. Hoe gaat die hoofdman daarmee om? Nou, ik schetste net, dat probeerde ik althans, om die hoofdmannen te schetsen in de zin van, het waren ruwe bonken, die gaven niet zoveel om zo'n knecht. Nou, hij is ernstig ziek en die hoofdman die gaat eens kijken en hij ziet daar die jongen liggen. Nou, hij zal wel wachten op zijn dood. En als hij gestorven is, voor jou een ander. Maar zo ligt het bij deze hoofdman niet. Bij deze hoofdman is het zo, er staat hij was hem zeer waardig. Of hoe staat het er, hem zeer waard was. Kanttekening van de Statenvertaling zegt dierbaar. Namelijk vanwege zijn getrouwe diensten. Calvijn zegt er nog iets bij in zijn commentaar. En hij zegt dat kun je aflezen ook aan de vrucht in het leven van deze man. Hoeveel deze man ook nog moet leren. En er worden hier twee dingen tegenover elkaar, of één ding tegenover elkaar gesteld. Daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om Christus. En bij Christus valt de scheidslijn. Israël verwerpt de Heer Jezus. Maar nou blijkt er een heiden te zijn. Een Romein. En die Romein die buigt voor de Heer Jezus. En Calvijn die zegt, deze hoofdman, hoeveel hij dan ook nog moet leren. En hoe weinig hij nog van de Heer Jezus kent. En hoe het exact in zijn leven gegaan is, dat weten we niet. Maar deze hoofdman, en dan citeer ik letterlijk wat Calvijn zegt. Deze hoofdman is gezond gemaakt nog voordat zijn knecht gezond gemaakt is. Nog een keer. Deze hoofdman is gezond gemaakt, maar dan in geestelijk opzicht, nog voordat zijn dienstknecht gezond gemaakt is. Hij heeft van de Heer Jezus gehoord. Misschien heeft hij wel bepaalde dingen van de Heer Jezus gezien. En wat dat bij hem oproept, dat komt in het vervolg van het gedeelte allemaal wel naar voren. Maar één ding, hij is gezond gemaakt. Hij is wederom geboren tot een levende hoop. Hoeveel hij dan nog moet leren, maar hij weet, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nou, als dat werkelijkheid is, als je door genade de Heer Jezus in je leven hebt mogen leren kennen, als hij zich openbaart in je leven, dan krijgt dat ook zo'n weerslag naar andere mensen toe. Ik zeg niet dat je een heilige in jezelf wordt, maar je krijgt de wet van de Heer krijgen wel lief. En niet dat je door die wet kan zalig worden, want de wet is kenbron van de ellende. Maar toch hoor ik die dichter zeggen, hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn vermaking de ganse dag. En wat zegt die wet? God lief te hebben boven alles, daar gaat de begeerte naar uit, en je naaste als jezelf. Daar gaat je begeerte ook naar uit. Dus wat hier gebeurt, deze hoofdman die gaat eens bij zijn knecht kijken en die ziet hoe ziek dat die knecht is. En die hoofdman die denkt niet bij zichzelf van, nou ja, jij dood en voor jou morgen een ander als je er niet meer bent. Nee, deze hoofdman die denkt bij zichzelf, hoe kan deze knecht genezen worden? Is er nog een mogelijkheid dat deze knecht genezen wordt? Misschien wel doktoren geraadpleegd, dat staat er niet. Eén ding staat er wel. Hij hoort dat Jezus in de stad is. En hij denkt, bij hem moet ik zijn. Nou, bij wie kun je je zieke mensen beter aanbevelen dan bij de Heer Jezus? Bij wie kun je iemand met noden die er zijn, naar ziel en lichaam beide, beter aanwijzen of aanprijzen dan juist bij de Heer Jezus? En zo komt deze hoofdman ertoe om de Heer Jezus te raadplegen. Dat doet hij niet zelf, want er staat, en van Jezus gehoord hebbende, zond hij tot hem, de ouderlingen der Joden, hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Opmerkelijk, deze man gaat niet zelf naar de Heer Jezus toe. Dat is niet uit hoogmoed, zo in de zin van, ik voel mij meer dan de Heer Jezus. En daarom, ik ga natuurlijk niet zelf naar de Heer Jezus toe. Dat laat ik anderen doen. Nee, die man die stuurt de ouderlingen van het volk. Wij zouden zeggen, de fariseeërs en de schriftgeleerden, de hoge kerkraadsleden, om zomaar uit te drukken. Die stuurt hij naar de Heer Jezus toe, van het Joodse volk. En waarom doet die man dat? Omdat die man zichzelf, zal hij straks zeggen, niet waardig is dat de Heer Jezus onder zijn dak zou inkomen. Hij zegt tegen, als het ware van, Heer Jezus, ik durf zelf niet bij u te komen, want ik weet hoe dat het zit. De wet van u geeft aan dat ik een heiden ben, ik ben een Romein. Ik hoor niet bij het uitverkoren Joodse volk, dus ik kan niet zomaar tot u komen. Ik ben een buitenstaander. En ik zet daar mijn handtekening onder. Ik ben een buitenstaander. Zo is het ook echt. En daarom, ik zend ouderlingen van uw eigen volk naar u toe met een vraag. Wat een wonder als je de wet van God zo serieus neemt. Als de wet van God zegt, je bent een buitenstaander. Je hoort er niet bij. En dat je in dat opzicht dan bij wijze van spreken zegt van, ik acht het gebed van een ander van meer waarde dan mijn eigen gebed. En het gaan van een ander van meer waarde dan mijn eigen gaan. Ben u ook zo ontdekt door de wet aan wie u bent in uzelf, dat u er niet bij hoort? En heb jij het leren zien in je leven dat je er niet bij hoort? En toch, de Heer Jezus niet te kunnen missen, en hoe het dan ook moet, maar het moet naar hem heen. Je zou zeggen, die man die is aan het verkeerde aan de reis. Want hij gaat naar de ouderlingen der Joden. Er staat in de kanttekening, deze ouderlingen waren de aanzienlijkste van het volk die in de tijd gebruikt werden in elke stad om het politiek bestel of de kerk te regeren. Dus ze hadden zeggingskracht in het maatschappelijk leven en in het kerkelijk leven. Die ouderlingen van de Joden, die stuurt hij naar de Heer Jezus toe. En die ouderlingen van de Joden, die komen bij de Heer Jezus. Dat is ook wat, die ouderlingen van de Joden, die komen bij de Heer Jezus. Terwijl uitgerekend zij verklaarde vijanden zijn van de Heer Jezus. Zij moeten van de Heer Jezus niets hebben. Wij weten hoe de houding van farizeeën was ten opzichte van Christus. Van schriftgeleerden ten opzichte van Christus. Hoe dat ze het volk menigmaal hebben gemaand om afstand te nemen van de Heer Jezus. Hoe bitter ze in hun hart over de Heer Jezus dachten. Maar als deze hoofdman deze ouderlingen stuurt naar de Heer Jezus, dan gaan ze. Het is een verzoek van deze hoofdman over 100. En er staat zelfs hem biddende dat hij wilde komen en zijn dienstknecht gezond maken. Dus vraag het met ernst. En dat staat er dan ook in het 4e vers. Deze nu tot Jezus gekomen zijnde, baden hem ernstiglijk, zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Dus die ouderlingen die zijn bekend met die hoofd van over 100. En ze zeggen, Heer Jezus, hij staat aan onze kant. Hij heeft de synagoge gebouwd. Blijkbaar was de oude synagoge, die was te oud om nog verder gebruikt te worden. Er is een nieuwe voor in de plaats gekomen. Of misschien is er wel een hele nieuwe synagoge bijgebouwd. Hoe het ook zij, die man die heeft vanuit zijn eigen zak een heiden, die van oorsprong niets met het Joodse geloof heeft, die heeft uit eigen zak heeft hij de bouw van een synagoge bekostigd. En de synagoge die staat aan. En de synagoge die is er voor de Joden. En daar heeft die hoofdman over 100 voor gezorgd. En die ouderlingen die kijken naar hem en het volk kijkt naar die hoofdman over 100. En ze zeggen van, deze is toch wel heel anders dan alle andere hoofdmannen die wij kennen. En daarom, ze baden hem ernstiglijk. Er staat in de kanttekening, vlijtiglijk, naastiglijk. Dus ze hielden aan bij de Heer Jezus. Zeggende, hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief. En heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Dus deze mensen staan positief tegenover die hoofdman. Als je die woorden nou een beetje tot je door laat dringen, wat die ouderlingen hier zeggen, hij is waardig dat gij hem dat doet. Met andere woorden van, Heer Jezus, u moet wel komen, u kunt niet achterblijven, want hij heeft ons volk lief en heeft zelf onze synagoge gebouwd. Als je die woorden nou zo hoort, dan de vraag, hoe komen die woorden nou over? Wat vindt u van die woorden die deze ouderlingen uitspreken? En als de meisjes en jongens een beetje meeluisteren en meepreken, en de jonge mensen, als je je aandacht er een beetje bij kan houden. Wat vind jij nou van die woorden van die ouderlingen over de hoofd van over 100? Hij is waardig dat gij hem dat doet, want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf een synagoge uit zijn eigen zak heeft hij voor ons gebouwd. Nou, op het eerste gezicht komt het natuurlijk heel sympathiek over. Die ouderlingen, die hebben sympathie voor deze man. Ze merken, deze man die heeft iets en ja, ze kunnen gewoon niet boos op die hoofdman worden. Ook al behoort hij bij de bezettende macht. We zouden vandaag zeggen van, Al hoort hij bij de Duitsers. Ze kunnen niet boos op hem worden. Dus die man die straalt iets van liefde uit. Nou zegt Calvijn, dat is dus een van de vruchten waaraan je kunt zien in het leven van deze man. Hij is gezond gemaakt voordat zijn zoon gezond gemaakt is. Liefde. Deze man straalt liefde uit naar zijn dienstknecht toe. Wie zegt dat hij God lief heeft en zijn broeder haat, die is een leugenaar. En hier in dit gedeelte, deze man die heeft de Heer Jezus lief, door genade, nogmaals, zoveel dat hij ook wel moet leren. En je leert niet alles op één dag. En die ouderlingen die merken van, deze hoofdman heeft iets meer dan die andere hoofdmannen. Ze hebben een stuk sympathie voor die hoofdman. Nou, even zo heel persoonlijk. Hoe denken de mensen in Vriezenveen nou over u? En hoe denken de mensen, of de kinderen, de jonge mensen in Vriezenveen over jou? Welk oordeel zou er nou over jou geveld worden? Wat denk je? Je hebt soms mensen, ik houd me algemeen, maar dan moet u de toepassing voor uzelf maken en jij voor jouzelf. En ik voor mijzelf. Er zijn soms mensen die zeggen van kerkmensen. En soms komen ze daar pas 15 jaar later achter, terwijl ze al 15 jaar lang met zo'n persoon werken. Zijn er buitenkerkelijke mensen die zeggen van iemand, joh, ik werk al 15, maar ga jij naar de kerk? Eerlijk gezegd, ik heb er nog nooit iets van gemerkt, joh, dat jij gelovig bent, dat jij naar de kerk toe gaat. Merken ze het op het werk? En dan niet vanuit een stuk wettische godsdienst, maar vanuit de liefde van Christus. Of dat kan ook, ja, hij gaat wel naar de kerk, dat weet ik, maar je merkt er niks van. Altijd chagrijnig. Komt chagrijnig op zijn werk aan. Komt chagrijnig op school aan. Kijk, benadert alles altijd van de negatieve kant. Is niet aantrekkelijk om met die man, met die vrouw, met die jongen, dat meisje om te gaan. Ja, ik weet dat hij naar de kerk toe gaat. Je moest eens weten hoe dat hij roddelt over mensen. Hier binnen ons bedrijf. Over die heeft hij dit. En over die heeft hij dat. En over een ander heeft hij wat anders. En een ander is altijd de schuldige. Altijd maar roddelen achter iemands rug om. Nou, ik moet zeggen, daar word ik niet echt jaloers op, hoor, van die kerkmens. Zegt dan zo iemand. Dus die hoofdman die straalt iets uit. Zou dat bij ons misschien ook het geval zijn? Zonder dat jij het van jezelf zegt. Dus kan je het van jezelf ook niet beoordelen. Maar dat een ander misschien zegt van, ik zie bij die man, bij die vrouw, bij die jongen, bij dat meisje iets. Ik weet het wel, hoor, van vroeger. Van mensen waar ik op bezoek kwam, die dachten echt niet zo hoog over zichzelf. Maar zij waren leesbare brieven van Christus. Er ging een reuk van hen uit, de reuk van Christus. Dat die mensen zeggen van, die man, die vrouw, die jongen, dat meisje heeft iets wat ik mis. En het heeft een aantrekkingskracht. Nou, zo is het in het leven van deze man. Dus het komt weldadig over. Het komt heel sympathiek over. Heer Jezus, u kunt niet om deze man heen. Hij is waardig dat gij hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Aardige man, sympathieke man. echt nog nooit zo'n hoofdman ontmoet. Tegelijkertijd kun je ook zeggen, het is ook wel echt Joods. En wat bedoel ik daarmee? Nou, hoe dat ze hem typeren, of hoe dat ze zijn daad typeren. Hij is waardig dat gij hem dat doet. Want, redengevend, want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf ons de synagoge gebouwd. Heer Jezus, op grond van zijn goede werken kunt u niet om die man heen. En dat is nou typisch Joods. Typisch Joods? Of moeten we zeggen, typisch iets wat ook in onze kringen leeft. Coöperatie. Jezus wat en ik met mijn goede werken wat. Naar Rome kijken en zeggen tegen Rome, Rome, jullie zitten ernaast, want jullie hebben allerlei heiligen, voor elke dag een heilige. En die heilige die wordt aanbeden, weet je dat, 365 dagen aan elke dag is een zogenaamde heilige gebonden. De Rooms-Katholieke mensen zelf weten vaak niet eens welke heilige dat er aan een dag gebonden is, maar die voor die dag in het middelpunt staat. En de samenwerking, Jezus, mijn goede werken, en dan Maria erbij. De Joden, Jezus, nou ja, zover dat hij zich aan de wet houdt. En de goede werken, door middel van de werken van de wet. Het zal er toch maar op aankomen dat ik door middel van de werken van de wet zalig word. Ik moet zelf proberen de weg naar omhoog te vinden, zo denkt de Jood. Waar zit die Jood? Misschien wel heel dichtbij. Misschien wel op het plekje waar dat u vanmiddag vanochtend zit. Misschien wel op het plaatsje waar jij vanochtend zit. Misschien wel op de plek waar ik vanochtend sta. Hij is waardig, want redengevend. Ik geef geld aan de kerk. Ze missen me nooit zondags. Ik lees veel in de Bijbel. Ik bid veel. Want ik. En andere mensen kunnen toch ook geen negatief oordeel over mij vellen als ze zien wat ik allemaal doe. Dus die Joden komen bij Jezus. Ten diepste miskennen ze Jezus. Want Jezus is of een volkomen zaligmaker, of hij is geen zaligmaker. Of Jezus doet alles, of Jezus doet niets. Het is of afsnijdend, dat alles wat van mij is wordt afgesneden en ik als een naakte zondaar overblijf. En dat ik niemand overhoud, uiteindelijk dan Christus alleen. Dat is een les hoor. En dat is genade als dat gebeurt. Als je alles van jezelf schade en drek leert achten. En Christus alleen leert overhouden. En anders dan is het zelfwerken. Zelfwerken om de hemel te bereiken. Nou, dan zitten die ouderlingen echt niet ver weg. Maar die zitten van binnen in het eigen hart. Hoog tijd om naar het tweede te gaan. Hoe denkt die man over zichzelf? Nou, we zouden zeggen, doe de deur maar open, want Jezus komt eraan. Want het zesde vers begint met, en Jezus ging met hen. Dus die ouderlingen die hebben het voor elkaar. Jezus luistert naar die ouderlingen en Jezus gaat op weg naar het huis waar die hoofdman verblijft met die ziek knecht. Maar die hoofdman die hoort dat Jezus eraan komt. We zouden zeggen, man, doe de deur maar open, want Jezus komt eraan. Maar als die man dat hoort, als Jezus niet ver van zijn huis vandaan is, vlak bij het huis van die hoofdman, dan staat er, zonder hoofdman overhonden tot hem enige vrienden. Dus nou niet enige ouderlingen, maar enige vrienden. En zei tot hem, Heer, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Daarom heb ik ook mijzelf niet waardig geacht om tot u te komen. Maar zeg het met een woord en mijn knecht zal genezen worden. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebben de krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze ga en hij gaat. En tot de andere kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Het is alsof er bij die man een omkeer plaatsvindt. Niet een wezenlijke omkeer, maar wel een omkeer in dit opzicht. Heer Jezus, wilt u alstublieft komen om mijn dienstknecht gezond te maken? Maar als Jezus nou komt, dan stuurt hij zijn vrienden en hij zegt, ik ben tot verandering van gedachten gekomen. Heer, neem de moeite niet, want ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Ik ben het niet waard. En dat staat nou tegenover wat die mannen zeggen in het vierde vers, die godsdienstige mannen. Hij is waardig dat gij hem dat doet. En deze hoofdman over 100 die zegt, ik ben het niet waard dat gij onder mijn dak zoudt inkomen. Dat is wat als je dat bidt. Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak in huis zou binnenkomen. Heere, het gebouwtje dat stond open vanochtend. En er is een plekje in Vriezenveen waar we samen mogen komen. Maar we zijn het niet waard dat u onder dit dak zou binnenkomen. We zijn het niet waard dat u vanochtend een bezoekje zou brengen. Dat er werkelijk contact is tussen u en mij. Niet waard. Ik zou willen vragen, zit u zo vanochtend ook hier in deze ruimte? En zit jij vanochtend hier zo in deze ruimte? Ik ben het niet waard. Dat je helemaal niets hebt in te brengen en dat je zegt van, heren, alles wat ik naar voren zou halen, het is tekort, want ik hoor er niet bij. Als ik kijk naar wie ik ben in mijzelf, een heiden, dan kan ik met u toch geen gemeenschap hebben? Als ik kijk naar wie u bent, zoals u openbaart in uw woord als de heilige, als de rechtvaardige, als de smetteloos witte, hoe zou u ooit gemeenschap kunnen hebben met zo'n zwarte zonde als dat ik ben? En dan niet zomaar zwart in algemene zin, maar uiterst concreet. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 3. Hoe ziet zo'n zonde eruit als het gaat om Romeinen 3? Nou, dan zegt Paulus, die zegt in Romeinen 3, en heeft hij geen goed woord voor een mens over. En dan heeft hij het over de Jood en hij heeft het over de heiden. Hij zegt, er is niemand, dus ook vanochtend niet, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Het gaat dus over u, hè? En het gaat over jou en het gaat over mij, heel persoonlijk. Er is niemand die verstandig is. Dus u bent niet verstandig, jij bent niet verstandig en ik ben niet verstandig. En er is niemand die God zoekt. Ah, er zijn toch wel mensen die God zoeken. Maar op school pas, toen dat ter sprake kwam, zei een van, ja, maar, of meneer, er zijn toch wel mensen die God zoeken. En ik zie een meisje vanochtend knikken. Er zijn toch wel mensen die God zoeken. Ja, Paulus schrijft hier, er is niemand die God zoekt. Vanuit jezelf heb je God niet nodig. Heb je genoeg aan jezelf? En daarom, Paulus die zegt het, en het is een citaat uit een van de psalmen, niemand die God zoekt. En dan gaat hij verder inkleuren hoe dat die mens eruit ziet. U, jij en ik. Alle zijn ze afgeweken. Tezamen zijn ze onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben ze niet gekend. Er is geen vrezen Gods voor hun ogen. En zo wordt uw beeld getekend, wordt jouw beeld getekend en wordt mijn beeld getekend. Zo zien wij eruit. En dan zegt die man, ik ben niet waardig dat gij hem dat zo, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak zou binnenkomen. Ja, maar man, je hebt toch een prachtig kostuum aan. Je bent officier. Een hoofdman over 100. Ja, maar wat heb ik aan mijn prachtige pak tegenover de hoogheilige God? Ja, maar je hebt toch die synagoge gebouwd? Ja, maar daarmee kan ik niet voor God verschijnen. Die man plaatst zichzelf erbuiten. Heel concreet, niet waardig. En denk dan maar aan Romeinen 3. Nou, dan wordt het een wonder dat je vanochtend een plekje gekregen hebt. Als dat de doorleving van je hart mag zijn, door de Heilige Geest. Een wonder dat je hier vanochtend mag zitten, dat je vanochtend met de gemeente verbonden mag zijn. Niet waardig dat u onder mijn dak zou inkomen. Niet waardig dat u thuis zou spreken tot mij. Dat er een ontmoeting plaatsvindt. En weet u wat nou zo apart is? Er vindt geen ontmoeting plaats, hè? Geen lijfelijke ontmoeting. Wij zien elkaar. Ik mag het woord richten, u zingt en straks misschien na de dienst praten we een woordje met elkaar. Dan vindt de ontmoeting plaats. Maar hier in dit gedeelte lees ik niets van een fysieke ontmoeting. Jezus en die hoofdman over 100 ontmoeten elkaar niet. Dus het lijkt heel onpersoonlijk. En toch gaat het er allemaal zo persoonlijk aan toe. Die man kan bij Jezus niet wegblijven. Hij stuurt de ouderlingen van het volk. Jezus gaat. En die man, die zegt op een gegeven moment, ik ben het niet waard, het is allemaal tegen op de Heer Jezus gericht. Ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen. Hij wijst op de macht van de Heer Jezus. Hij zegt, u bent zo machtig. Ik weet wel hoe dat in een zeker opzicht voelt, door mensen onder je te hebben. Ik sta echt ver onder u. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij. En ik zeg tot deze ga en hij gaat, en tot de andere kom en hij komt. En tot mijn dienstknecht doe dat en hij doet het. Dus mensen hebben naar mij te luisteren, maar ik heb aan de andere kant ook verantwoording af te leggen aan mijn meerderen. En dan staat u boven iedereen. U staat boven mij. En ik ben niet waar dat u onder mijn dak zou inkomen. Toch laat hij Jezus niet los. Want hij zegt, spreek het met één woord. Spreek het met één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Zeg het met één woord. En mijn knecht zal genezen worden. Dus deze man zegt, u hoeft niet eens fysiek onder mijn dak te komen. Als u maar spreekt. Als u uw woord maar laat horen. U heeft geen hele reden nodig. Eén woord, zoals ik tegen mijn dienstknecht zeg, kom, en hij komt. Ik zeg tegen mijn dienstknecht, ga, en hij gaat. Luister. Nou, zo heeft u slechts één woord nodig. U hoeft tegen een ziekte maar te zeggen, ga, en hij gaat. U hoeft daar geen persconferentie voor te beleggen. Of met allerlei hoge adviseurs in conclaaf te gaan. U staat boven mensen en u staat boven de omstandigheden. En daarom spreek slechts één woord. Voorrecht, dat je zo hier mag zitten. Het laatste. Moet kort in zijn ziek. Het laatste. Hoe denkt Jezus over die man? En dan halen we het tweede een beetje erbij. En Jezus dit horende verwonderde zich over hem en zich omkerende zeide tot de scharen die hem volgden: Ik zeg u lieden, ik heb zo groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. En die gezonden waren, wedergekeerd zeiden in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Dus Jezus verwonderde zich over hem. Ziet u het voor u? Jezus, die vrienden, en in gedachten en in zijn almacht, in zijn alziendheid, ziet hij die man. Jezus verwondert zich. Het staat er heel menselijk. Jezus verwondert zich. Dit woordje komt tot twee keer toe voor. Het gaat om de Heer Jezus, verwonderen. In Markus 6 kom je dit woordje ook tegen, het woordje verwonderen. En dan staat er, Jezus, die is dan ook in zijn geboorteomgeving. En Jezus verwonderde zich over hun ongeloof. Want hij kon al daar niet vele krachten doen vanwege hun ongeloof. Jezus verwondert zich. Menselijke wijs gesproken. En hier, en Jezus dit horende, verwonderde zich over hem. Waarom? Nou, hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar al de heidenen door uw handen, voortgebracht uit alle landen, zullen tot u komen, Heer, bukken voor uw aanschijn neer. Israël, ik heb zo groot geloof, zelfs in Israël niet gevonden. Wat was dat grote geloof nou van die man? Dat hij hing aan het woord. Dat hij zei, spreek slechts één woord met toepassing, met kracht, met majesteit. Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Die dichter die zingt, maak in uw woord mijn gangen en treden vast. Een één woord van uw Heer heb ik genoeg. Spreekt met majesteit, met kracht. Ook al ziet u de Heer Jezus dan vandaag niet fysiek. Maar als dat gebeurt, is er persoonlijk onderhoud. Tussen de Heer en u. Tussen de Heer en jou. En mijn knecht zal genezen zijn. En daarmee zet de Heer Jezus Israël ten schande. Het is eigenlijk exact hetzelfde als die mens die niet naar de kerk toe gaat. En een heiden is, zoals wij dan zeggen. En wij die elke zondag in de kerk zitten. Dan laat ik het maar gewoon een beetje extreem maken. Die hoer. Die van de Heer Jezus hoort. Door de mensen geminacht wordt. Maar die hoor die komt tot bekering. Je moet er ontzettend veel leren. Ik denk aan een heel concreet persoon. Je moet er ontzettend veel leren. En die vrouw die krijgt smaak in het woord. En die vraagt, Heer, wil u spreken vanuit uw woord op mij? En bij hoeveel kerkmensen blijft de Bijbel niet dicht? Bij hoeveel kerkmensen is het niet dat men zegt van, ik ga naar de kerk, maar het is uit gewoonte. Eigenlijk zonder enige verwachting gekomen. En Jezus verwonderde zich over hun ongeloof. Jezus verwonderde zich over hen. En die gezonden waren, wedergekeerd zijnde in het huis, vonden de kranke dienstknecht gezond. Gij doet duizend wonder heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Ik wens maar één ding, gemeente, en dat geldt ook vanochtend.
En dat is dat Jezus een woord spreekt door zijn Heilige Geest. Ontdekkend, heenwijzend en heenleidend naar hem toe. En dat u het door genade zult mogen zeggen. Op uw woord heb ik gehoopt. En Simeon, de belofte vervult, het woord vervult, die nu kan zeggen. Nu laat gij, Heere, uw dienstknecht heen gaan in vrede. Want mijn ogen hebben uw zaligheid geopenbaard in uw woord. En toegepast aan mijn hart hebben uw zaligheid gezien om Jezus wil. Amen. Wij zingen samen. Psalm 27. Het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27 vers 7. Eindig met dankzegging. Wilt u de naprediker en de toepasser zijn van uw eigen woord, heren? Alles wat van ons was, neemt u het weg. Doet ons zien, heren, de rechtvaardiging van de goddelozen. En dat u spreekt en werkt met macht en met majesteit. Eén woord voor u is voldoende. We vragen, heren, of u doen wilt, ook in het midden van de gemeente. Ook in de levens van mensen die de kerk de rug hebben toegekeerd. Die misschien voorheen ook wel hier in de gemeente waren. Zeg het met één woord. En mijn jongen, mijn meisje, mijn man, mijn vrouw, zal genezen zijn, zal bekeerd zijn. Eén woord voortvloeiend vanuit uw mond met majesteit en macht is meer dan duizenden woorden van mensen. Want u spreekt als gezaghebbende en niet als de schriftgeleerden. Mag dit woord meegaan, Heer? Mag het wat doen in ons hart? Wilt u het doen? Tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dank dat u dat woord laat verkondigen. Dat u dit woord hebt laten neerschrijven in uw getuigenis. Dat het doen aan is, zelfs voor de voornaamste van de zondaren. Dat mensen zelfs worden gewaarschuwd, zelfs de Israëlieten. En ook kerkmensen. Die misschien ook van alles weten over niet-kerkelijke mensen. Maar die ook bekering nodig hebben. En zou u zo uw voetstappen willen zetten en uw wandelingen willen maken. Ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons veilig op de plaats van bestemming aan. En wilt u de gemeente vanavond, in welk verband dan ook, samenbrengen. In de Westerkerk. Thuis, tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot onderwijs van wat uw hand gewerkt heeft. Om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 9, vers 10 is onze slotzang, 9, het 10e vers. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.